Hi, mijn naam is Esther Snickers en ik ben de oprichter van CISO. CISO is een wereldwijde platform waar je een opsteller kan vinden voor een opstelling bij jou in de omgeving of online. In deze podcast, Aan de Keukentafel Bij, maak je kennis met opstellers. Zij vertellen over hun achtergrond en over het prachtige werk dat zij verrichten.
Welkom op de derde podcast. Dit is de aflevering Aan de Keukentafel Bij. Nou ja, we zitten natuurlijk nu een beetje nog in coronatijd. En soms is de afstand ook wat minder makkelijk, ook al wonen wij nog wel aardig bij elkaar in de buurt. Maar we hebben toch dit keer gekozen om het via Zoom te doen. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zit wel echt aan mijn keukentafel. Dus het klopt wel in die zin een beetje.
Je wil niet weten hoe ik zit, maar...
Nou, vandaag hebben we Stephanie Bussing. En ik vind het heel leuk dat je erbij bent, omdat ik het ook heel bijzonder vind... naar je werkzaamheden en hoe je dat doet. Ik ben ook een keer, zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Je had een keer een oproep gedaan, volgens mij voor representanten. En daar heb ik op gereageerd. En toen ben ik ook bij geweest. Ik was wel al wat bekend met ziekte en symptomen, opstellingen. Ik had zelf heb bij, daar ben ik de naam vergeten.
Stefan Hausner?
Ja, heb ik een training gedaan. En ik blijf heel opstellingen bijzonder vinden, maar zeker op dit gebied heel bijzonder. Dus ik ben heel benieuwd naar je achtergrond en wat je allemaal precies doet. En laten we gewoon starten met hoe ben jij met systemisch werken of met opstellingen in aanraking gekomen?
Ja, nou allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het heel leuk om hier zo te zijn samen. Ja. Even je vraag, hoe ben ik ermee in aanraking gekomen? Dat was denk ik in 2007 of zo. Toen, 2008, toen ik mijn huidige partner leerde kennen. En hij was een opleiding aan het doen bij Hielke Bonnema. Okay. Voor systemisch werk, familie- en organisatieopstellingen. En ik werkte op dat moment als interim HRM-adviseur. En dat was bij een bureau waarin persoonlijke ontwikkeling ook heel centraal stond. En je dus groot budget had voor je eigen ontwikkeling. En toen dacht ik van, ik ga een opleiding doen. Nou, dat vonden ze daar nog een beetje spannend.
Ja.
Want wat haal je dan allemaal overhoop? Dus dat vonden ze niet zo'n heel goed idee. Dus toen ben ik eerst iets anders gaan doen. Ben ik eerst met stemcoaching aan de gang gegaan, opleiding. Die opleiding die viel een beetje tegen. Toen ben ik uiteindelijk toch... Toen dacht ik van, ik ga het gewoon zelf doen. Dus toen ben ik in 2009 naar de opleiding bij Hielke gegaan.
Maar was dat al ook op...
Nou, en dus ik denk van, ik ben natuurlijk... Eerst ben ik wel een keer naar hem toegegaan. Voor een opstelling voor mezelf. Ja, ik ben niet met... het is wel een beetje hoe ik in elkaar zit. Dat ik er dan meteen in duik. Ook omdat ik enthousiaste verhalen van mijn partner hoorde. Ik hoor allemaal geluidjes op de achtergrond, sorry. Ik zet het even uit. Ja. Toen ben ik eerst eens, ben ik gewoon voor naar een avond geweest bij Hielke en daar mijn eigen vraag in gebracht. Omdat ik op dat moment voelde, en dat was ook wel een drijfveer om hiermee aan het werk te gaan en ook om die opleiding te gaan doen uiteindelijk. Ik voelde ergens dat ik niet vol in het leven stond. Nee. En ik had inmiddels wel een beetje kennis van familieopstellingen. En ik wist ook toen al wel dat boven mijn oudste zus, ik ben de jongste van 5 levende kinderen. En er is nog 1 kindje bij de geboorte overleden. Dat was het eerste meisje. En daarna is mijn zus geboren. Nou, toen nog een broer. Daarna ben ik geboren. Daarna is er nog een miskraam geweest. En daarna ben ik geboren. Dus 7 kinderen in totaal. En ergens voelde ik dat ik een soort gelinkt of loyaal was aan dat eerste meisje.
Ja. Ben je daar helemaal bewust van? Of was het meer dat je niet helemaal...
Ja, ik had in die tijd, ik was wel vol bezig. In 2007 ben ik zeg maar vol, heb ik mezelf volgestort in allerlei ontwikkelingsdingen. Toen dacht ik van oké, mijn hoofd is nu voldoende, heeft nu voldoende opleidingen gedaan. Nu is het echt tijd voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus ik zat echt wel in een soort achtbaan. Met intuïtie en energie en counselingopleiding. Dus ik was daar wel heel erg, ik was wel heel erg bezig met al die dingen al een aantal jaar.
Ja.
En ik weet niet meer precies wanneer het was, maar in die periode had ik ook een aantal dromen waarin we echt steeds met z'n, waar het ging over nog één keer met z'n drieën.
Oh ja.
Dat voelde voor mij echt als mijn zus en ik en mijn oudste zus.
Ja.
Mijn oudste zus, mijn zus en ik. In de tijd dat ik toen naar Hielke ging, toen had ik ook wel, ik begon toen ook het verlangen te krijgen om zelf moeder te worden. En daar voelde ook van, ergens zit er iets dat ik niet vol in het leven, leven ben.
Ja.
En dat was eigenlijk, dus ik weet ook nog wel dat ik naast hem zat en mijn vraag inbracht. En dat hij toen ook zei van, oh ja, ik merk wel dat je al, dat je er al meer over weet, zeg maar. Dus dat je meteen er vol in duikt. Dus zoals ik het nu vertel, klopt ook wel.
Ja. En was het bij Hielke een jaar training? Want volgens mij geeft hij een jaar opleiding, toch?
Ja. Dus toen ben ik eerst naar hem toegegaan. Toen hebben we nog eens een gesprek gehad. Toen nog wel even wat twijfels gehad. Maar uiteindelijk ben ik toen begonnen. En dat was een jaaropleiding. Dus ik ben in 2010 ben ik toen afgestudeerd, hoogzwanger.
Wauw.
Dus dat was ook heel bijzonder. Dat is
heel bijzonder, ja.
En nou ja, als ik dan de film een stuk vooruit spoel, ben ik later met Hielke gaan samenwerken. En heb ik in 2016 ongeveer, heb ik nog met een aantal andere partners en heel veel andere mensen een verdieping, een vervolg bij hem gevolgd. En toen werd ik zwanger van mijn jongste dochter.
Kijk, bijzonder. Ja.
Toen zei ik, nu ga ik geen opleiding meer bij je doen. Want...
Ik heb genoeg kinderen, ja. Ja, maar wel heel bijzonder om dat zwanger te doen. Ja, ik heb het ook een paar keer met anderen meegemaakt, ja.
Ja. Nou ja, echt zwanger te worden tijdens die reis.
Ja, ook dat, ja.
Dus... Ja, dus dat was wel bijzonder om te merken dat daar dus toch dingen, dat je levensstroom vrijer gemaakt wordt en dat er, dat er dan ruimte komt, zeg maar, om zwanger te worden. Beide keren was
ook heel mooi voor de kinderen.
Ja.
Mooie start.
Ja.
Ja, ik bedoel, als we kijken naar dat, als we zien in ook het DNA, hè, dat we dan allemaal dingen meekrijgen. Ja, dat is natuurlijk heel prachtig.
Ja.
Maar waar is dan, waar ik dan wel nieuwsgierig ben, waar ben je dan, waar is de want jouw richting is voornamelijk ziekte en symptomen of gezondheid, ik weet, toch?
Dat... Klopt, ja, en dat heeft zijn oorsprong wel al wat verder terug. Dan moet ik echt teruggaan naar mijn begin twintiger jaren, dat mijn partner, mijn toenmalige partner, kanker kreeg. En dat we 23 waren, is hij overleden. Nee. En na die periode heb ik heel lang het gevoel gehad van... Ja, maar ik heb dit niet voor niks meegemaakt. We hebben dit niet voor niks meegemaakt, maar ook ik heb dit niet voor niks meegemaakt.
Ja.
Dus toen ben ik echt op zoek gegaan naar van oké, en hoe dan en wat ga ik er dan in doen? En dan heb ik er eerst in organisaties gezocht. En het mooie was wel dat eigenlijk vlak voordat ik... dat ik op een gegeven moment ook in een droom... Dat ik zo van, dit moet je niet doen. Je moet niet deze weg opgaan. Je moet je eigen weg volgen. En dus toen heb ik het een tijd losgelaten. En na de geboorte van mijn oudste zoon, toen was ook het momentum dat ik met mijn eigen bedrijf vol ging starten. Want mijn contract was afgelopen, dus het was een mooi moment, dacht ik, om nu vol met mijn eigen bedrijf te starten. En toen voelde het ook van, het is nu wel... Ja, ik kan niet zo goed uitleggen wat dat dan was. Maar het voelde op dat moment van... Ja, nu is het tijd om ook dat stuk mee te nemen.
Ja.
En dat was denk ik toch nog steeds een beetje te vroeg. Hè, dus in 2011 was dat. Toen ben ik zelf nog een tijd eruit geweest. Na een miskraam en een buitenbaar moeilijke zwangerschap. En toen ging bij mijzelf even het licht uit. En met mijn schildklier werkte ook te traag na de eerste zwangerschap. Dus ik zat opeens zelf ook volop in die molen van gezondheid. En het lijkt zo gewoon. En opeens is het... Ja, opeens zie je dat je zelf niet meer zo stevig bent, zeg maar.
Ja.
En dat ik ook wel op een punt was dat ik dacht, nou, ik ga nooit meer iets met coachen doen. Laat ik eerst mezelf maar zo vreemd helpen.
Ja.
Ja, dus... En... Dus hoe ben ik dan... dus toen ben ik er een jaar echt tussenuit geweest. Een jaar alleen maar moeder geweest aan mezelf. Therapie geweest, dat soort dingen. En toen in 2013 ben ik weer gestart. Aanvankelijk ging dat heel erg over. Begon ik heel erg met vrouw zijn en ben ik naar mijn eigen vrouwelijke roots gegaan in Indonesië, waar mijn moeder is opgegroeid en ook nog verder terug. Het gaat 5 generaties vrouwen. Als ik de vrouw volg, gaat dat 5 generaties terug. Zo heb ik me daar heel erg op gefocust. En van daaruit ben ik eigenlijk begonnen veel meer rondom vrouw zijn. En je roeping volgen als vrouw. En al die ballen in de lucht houden. En, en op een gegeven moment toen kwam er Stefan Hausner op mijn pad. Kon ik daar een weekend mee volgen. En toen merkte ik wel van, hé, maar ik heb altijd gedacht, ik heb dit niet voor niks meegemaakt en ik moet er iets mee. En dat ging ook altijd over, mijn focus lag daarbij ook meer op de partners van. Hè, dus omdat ik dacht, dat heb ik meegemaakt.
Ja.
En toen ik bij Stefan Hausner was, volgens mij was het dat moment dat het kwartje bij mij ergens viel van, hé, maar wacht eens. Ik heb, of in die hele periode, ik heb zelf... eerst dingen te doen, waarom ik dit heb meegemaakt. En dat is niet om het meteen door te geven naar buiten, hoe het is om als partner of daar partners in te begeleiden, maar veel meer van, hé, wat belemmert mij nou? En dan kom ik eigenlijk terug naar dat eerste stuk. Wat belemmert mij nou om vol in het leven te staan? Wat maakt dat, dat ik in die periode zo knijterhard onderuit ging, maar ook al eerder in mijn leven dat ik een soort van golfbeweging bij mezelf herkende. Van, ging het helemaal fijn. En dan stortte ik weer helemaal in en dan kreeg ik weer klachten. Want ik had al wel langer, ook voordat ik zeg maar met mijn vaste werk stopte, in 2006 en een sabbatical heb genomen. Dat daaraan voorafgaand was al wel een langere periode van hard werken en regelmatig ziek worden.
Ja.
Keelontstekingen, hoofdpijnklachten die soms 2 keer in de week, 2 dagen, 2 dagen per keer uit de relatie. Dus dan ben je ongeveer een halve week ben je gewoon met hoofdpijn weg. Dus ik dacht, wat heeft het mij nou te vertellen? En laten we daar nou eerst eens naar kijken.
Ja, mooi, want dan begint het eigenlijk bij je, want dan heb je, ben je eigenlijk gewoon een ervaringsdeskundige, hè? Dus dat je, mooi.
Ja, dus toen ging het veel meer over de vraag van wat trekt mij uit het leven? Wat trekt mij weg van het leven? Dat is wel heel veel dan om te vertellen, maar dan kom ik daar wel dingen in tegen uit mijn eigen familiesysteem. En terwijl ik het zo zit te vertellen, denk ik van, wat is grappig, want dan heb ik dus al een hele... Op dat moment dat ik dat me realiseer, heb ik al een hele opleiding erachter zitten.
Ja.
Waar ik echt ook wel diep ben gegaan. Maar dus het is... Ja, dat zeg ik nu ook tegen mensen als ze bij me komen. Als je eenmaal dit pad opgaat, het blijft een reis. En je blijft steeds weer schilletjes afpellen.
Ja. Ja. Ik zie het ook altijd een beetje als een ui. Hè? Verschillende lagen. En elke laag heeft weer zijn eigen inzichten of veranderingen. En kijk... Wat ik heel, dan zeggen ze, ja, maar stopt het dan nooit? Ja, nee, maar ik vind het ook heel fijn, want het wordt steeds beter. Weet je wel, voor mij, tenminste, zo ervaar ik het. Het wordt steeds beter. En maar waar is het moment dan gekomen dat je, want voor mijn gevoel, als je het niet goed hebt, moet je het zeggen hoor, maar waar is het moment dan gekozen dat je echt denkt van ja, deze afslag ga ik nemen, want hier voel ik me als een vis met water.
Dus dat was wel na Stefan Hauser, of ten tijde van Stefan Hauser, want volgens mij was ik daarvoor zijn boek al aan het lezen, dat ik dacht van ja, nee, het is nu toch wel tijd om ook dit stuk te gaan pakken. Dus toen ben ik daar langs en ben ik daar workshops van mee in de wereld gaan zetten. En toen kwam er, na Stefan Hauser kwam er een moment dat ik dacht van, hey, nu is het misschien leuk om nog eens met Hielke te praten. Want die had al een paar keer gepraat over partnerschap en samenwerking. En ik dacht, en misschien is het interessant om Henk Fransen, want die was al een paar keer op mijn pad gekomen, ik weet niet meer precies hoe. Dat ik dacht van misschien is het interessant om hem nou eens te gaan benaderen. En op dat moment kwam Hielke, belde mij op uit het niks. En hij zei, Steve, er doet zich een mooie kans voor. Ik heb morgen een gesprek met Henk Fransen over samenwerking rondom opstellingen bij kanker. En ik wil dat je meedoet. Wat doe je? Nou, zo was het, hè?
Ik zei, Nee.
Dus ik dacht van, dit is wel heel toevallig. Dus ik ben daar naartoe gegaan en we hebben een gesprek gehad en ik vond het ook heel spannend, want het vroeg ook van oké, dan gaan wij dus nu samenwerken en hoe gaat het er dan uitzien? Ik had geen idee. Dit was in 2014. Ja, zo zijn we eigenlijk, zo is het eigenlijk verder gaan rollen.
Ja, dus je bent eigenlijk gewoon in die richting terechtgekomen en verder gaan ontwikkelen.
Dus het was wel een bewuste keus. Hè? Het was wel een bewuste keus. Want in 2013 heb ik wel op een gegeven moment het gevoel van, ja nee, nu ga ik toch met al het werk wat ik zelf heb gedaan, toch kijken van, hoe ga ik dat nou doen? En wat, gewoon maar eens proberen ook.
Ja, soms moet je ook gewoon doen, hè. Weet je, al zoveel kennis in huis. En je intuïtie is natuurlijk goed ontwikkeld. Ja. Dus dan is het gewoon maar doen.
En toen begon dat. En toen ontvouwde zich dit op deze manier. En dan had ik ook zoiets van, ja, weet je, dit moet gewoon zo zijn. Als het zo naar me toe komt nu.
Ja.
En dus ik heb, we hebben tot 2017 hebben we zo samengewerkt. En is het zich steeds verder gaan ontwikkelen. En in die periode ben ik ook in aanraking gekomen met opstellingenwerk via het lijf, via het lichaam. En voorbij via Connie van der Arendt. En daar ging echt, dat voelde echt als een soort van zo'n fruitmachine, zeg maar.
Oh ja, ding, 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 ding.
Opeens vielen alle muntjes op een plek. Voelde ik van, oh, dit, hier heb ik iets in te doen. En dat was ook voor het eerst in mijn leven. Het was een heel bijzondere ontmoeting, want het was, ja, het was een dag waarin ze, een dag die zij gaf om mensen bekend te maken met hoe zij werkte. En eigenlijk waren er heel weinig deelnemers, of ik was de enige deelnemer. En toen zei ze van, nou ja, als je iemand meeneemt, dan mee wil nemen, dan kunnen we gewoon samen eens onderweg gaan. Ja. Dat was heel bijzonder. En vooral omdat het dus al die muntjes bij mij, alles, voor mijn gevoel kwam alles wat ik tot dan toe gedaan had aan healing, aan counseling, aan opstelling. Ja. Alles kwam bij elkaar.
De puzzel was rond. Ja.
En ik had echt zoiets van, ja, maar dit voelt zo natuurlijk om naast zo'n massagetafel te zitten en dan zo via dat lijf te gaan begeleiden. Zij schreef op dat moment een boek en ze vroeg van, nou, wil je met me meelezen? Want dat vind ik interessant wat jij ervan vindt en wat jij aan feedback geeft. Nou, voelde ik me enorm vereerd en heel mooi om te doen ook. En vervolgens zei ze ook van, ja, wil je niet de opleiding bij mij doen? En dat was een moeilijke, want voor het eerst in mijn leven voelde ik, nee, dit moet ik niet doen. Want ik heb echt mijn eigen stroom te volgen nu.
Ja. Mooi.
En niet...
Het is nog niet zo makkelijk om je eigen stroom te volgen dan.
Nee. Nee. Nee, ik bedoel, en ik ben altijd zo geweest van, oh, als ik iets wil, dan moet ik eerst 20 opleidingen hebben gedaan en dan ben ik misschien goed genoeg om het te doen.
Ja. Ja.
En dit was voor het eerst dat ik voelde, nee, maar er is zoiets aangeraakt waarbij het zich opent in mij en ik heb echt die stroom te volgen. En als ik nu de opleiding bij jou ga doen, dan ga ik daar heel veel van leren, ongetwijfeld. Maar dan ga ik leren wat jij me te leren hebt. En ik heb te leren wat ik uit mijn eigen stroom ga ontdekken.
Ja.
En daar is het eigenlijk wel echt allemaal in een stroomversnelling gegaan. Dat was denk ik dat was zo in 2015. En vanaf die tijd ben ik ook dat werk gaan doen. En,
ja. Het is mooi hoe je vertelt, hè, dat je als je eigen stroom volgt, dat het dan eigenlijk gaat lopen. Hè, dat het dan gaat stromen. Ja, het stroomt misschien al.
Maar ja.
Wil je voor de duidelijkheid het uitleggen wat een ziekte-symptoomopstelling of een gezondheidsopstelling en lijfwerkopstelling? Kan je daar iets over vertellen, zodat het wat duidelijker is wat het verschil is?
Ja. Ja, het is een verschil en het loopt tegelijkertijd kan het ook in elkaar overlopen.
Ja, vandaar dat ik denk ook dat het verstandig is dat het iets wat woorden aangeeft, zeg maar.
Ja, heel goed. Als ik met een ziekteopstelling, als mensen, nee, laat ik het anders zeggen. Als mensen met een vraag komen rond een terugkerende klacht of een ziekte waar ze eens op een andere manier naar willen kijken, omdat ze ergens voelen dat daar meer systemisch ook over te zien is, dan... En dan kan ik ervoor kiezen, of dan kunnen we er samen voor kiezen om dat in een eigenlijk een gewone opstelling te doen in de ruimte, of met representanten, of individueel met blaadjes op de grond.
Mm-hmm.
En dan hebben we wel, en dan nemen we het symptoom of de ziekte, nemen we als uitgangspunt en dan gaan we vervolgens gaan we zo kijken naar van hé, waar. Ja, eerst kijken we naar hoe verhoud je je tot. Hoe verhoud je je nou eigenlijk tot die ziekte? Of tot die klachten?
Ja.
Kan je het zien? Kan je erbij zijn? Kan je erbij zijn? Of ben je daar eigenlijk van afgekeerd? Op het moment dat het lastig geval is, dan kunnen we eigenlijk nog niet dieper kijken naar waar het mogelijk mee resoneert. Dan is er eerst iets anders nodig. Maar op het moment dat iemand... Hè, dus ik heb prachtige opstellingen begeleid en ook gezien bij Hielke... van mensen die bijvoorbeeld met kanker, waarbij de kanker echt als een vriend en zoveel liefde bracht eigenlijk. En dan is de vraag van, want dan zijn er twee lagen eigenlijk, hè? Want je hebt hier de laag in het gewone leven waarin je ziet van, ja, maar ik heb gewoon een ziekte waar ik aan dood kan gaan.
Mm-hmm.
Dan kijk je in die onderstroom en dan brengt het ook iets anders. Dus dat is ook even een andere... geeft een heel ander perspectief.
Ja.
Dus dat is al iets om even bij stil te staan en ook... Ja.
De tijd te geven, denk ik.
De tijd te geven en te verwerken zelf. Bijna.
Ja.
En vervolgens om te kijken van, hé, wat is er nou? Waar resoneert dat nou? Die klachten of die ziekte, waar resoneert dat nou dieper mogelijk mee in het systeem? En dan ga je eigenlijk een meer gewone opstelling in.
Mm-hmm.
Waarin je in de voorouderlijnen gaat kijken. En, als ik met mensen op de via het lichaam een opstelling doe. Het is trouwens niet zo dat als ik nou met in de ruimte werk, dan neem ik ook het lichaam echt mee. Hè?
Dus
ik merk dat het steeds wel meer samenvalt. En
dat je
omstellen ook veranderd is.
Ja.
Dus ik ben nu veel meer gericht op, als ik een opstelling in de ruimte ook begeleid, veel meer gericht op de vraag stellen van, en hoe voelt het nou in je lijf? Wat gebeurt er als je dit ziet? Wat gebeurt er als diegene erbij komt?
Ja.
Wat doet het in je lijf? En dan volg ik eigenlijk, net als wanneer ik op de massagetafel een opstelling begeleid, dan volg ik eigenlijk die bewegingen in het lichaam van de vraagsteller.
Ja.
Op het moment dat iemand zegt van, nou, ik wil echt van via het lijf kijken en voelen en niet afgeleid worden ook door mijn ogen en wat ik dan zie. Hè, dus dan gaat iemand op een massagetafel liggen met zijn kleding gewoon aan. En dan gaan we met behulp van aanraking, kijken we eigenlijk wat het lijf wil vertellen. Op het moment dat je iemand heel bewust eigenlijk aanraakt en met de intentie aanraakt om die zielslaag waarin we bij opstellingen werken, om die aan te raken, dan is dat ook wat je aanraakt en dan gebeurt er eigenlijk iets in het lijf. Dan gaat het lijf terugpraten. Of de ziel gaat terugpraten via het lijf.
Ja, bijzonder. Ja.
Dus je kan dan waarnemen van nee, het is zwaarder hier. Of er is spanning. Of het voelt juist leeg. En mijn eigen ervaring waarom ik er ook zelf van ondersteboven was. Toen ik zelf op die tafel lag. Was dat iemand, diegene die ik had meegenomen. En die de opleiding al had gedaan bij Connie. Die raakte mij aan. En ik voelde gewoon hoe mijn linkerkant. Alsof ik op mijn rechterzij ging liggen. Maar alleen ik lag op mijn rug. Maar het voelde alsof ik op mijn linkerzij ging. Of op mijn rechterzij ging liggen. Dus die linkerkant die trok helemaal eruit. Ik had echt zoiets van, ja, maar ik heb nog zoveel gedaan op het gebied van mijn vrouwenlijn. En zoveel onderzocht. Dus wat gebeurt hier nou? En toen ontdekte ik eigenlijk wel van, ja, maar het zit echt in onze cellen.
Ja. Yeah.
Het zit echt in onze cellen. Die verstrikkingen, die loyaliteit. En we kunnen het 100 keer zien. En we kunnen ergens doorvoelen. Maar zolang het niet echt helemaal in het lijf is losgelaten, als het ware. Dan blijft dat gewoon erin zitten. En iedere keer als die cellen zich vernieuwen, dan kopieert het gewoon weer mee.
Ja, daar geloof ik ook in.
Dus ja, op het moment dat ik dan een opstelling via het lichaam begeleid, dan gaan we echt volgen van wat gebeurt er nou? Wat neem je waar in je lichaam? Wat neem je waar in je lijf? En als we dan het idee hebben dat wat zich aandient ouder is, en we dus het systemisch veld ingaan, dan ga ik de ouders of de voorouders erbij vragen. En dan kijken we eigenlijk naar, hè, dus stel iemand ligt bij mij op de tafel en die voelt dat het benauwd is. Iets wat er regelmatig voorkomt. Dat het benauwd is hier op de borst, bij de keel. En we hebben het gevoel van, ja, dit is niet alleen van jou, dit voelt ook ouder. Dan vragen we die ouders, voorouders, dan gaan we zo kijken van, hey, waar reageert het? Dus waar wordt het, en meestal wordt het eerst erger. Dus waar wordt het erger of waar wordt het minder? En ik zeg al van, vaak wordt het eerst erger. Dus we gaan eigenlijk op zoek naar het beginpunt. Naar dat punt in het familiesysteem. Waar die herinnering of waar die dynamiek eigenlijk begonnen is. Dus heel vaak is het zo dat op het moment dat gezien is. En dan zitten we veel minder in de verhalen. Want het gaat veel meer over het erbij vragen van gevoelens en gebeurtenissen, maar waarbij we heel vaak geen idee hebben wat het dan is geweest. Nee. Soms wel, maar ook heel vaak niet. Maar op het moment dat gezien is of gevoeld is, dan lijkt het wel alsof het zijn eigen plek kan vinden, terugvinden bij die voorouder waar het bij hoort. En dan is dat het resultaat hier op de tafel, zeg maar, dat iemand zegt van, oh ja, nu krijg ik weer veel meer lucht. Ja. En nu ontspant het. En als we dan iemand zijn eigen levensstroom, zijn eigen zielstroom laten uitnodigen en het lichaam laten vullen. En dat blijft zo en het voelt dan echt ruim en gevuld. Dan denk ik van, oké, we hebben weer een stukje van die levensstroom. Het is niet allemaal opgelost of zo, maar we hebben in ieder geval weer een stukje van die levensstroom vrijer gemaakt.
Ja.
En het bijzondere is wel dat ik heel vaak merk dat als mensen dan van de tafel afkomen, dat ze zeggen van, oh, ik moet echt even een nieuwe balans vinden. Nee, dus dat het soms echt ook in hoe mensen staan,
ja,
voelbaar is. Dus dat het zo fysiek is. En nou ja, opstellingen gaat er natuurlijk sowieso over dat de ervaring iets anders aanraakt dan woorden. ja, dat is hier, ervaar ik dat nog sterker.
Ja, kan je zeggen dat het voor jou nog meer diepgang geeft?
Ja, op een bepaalde manier wel. Maar het is anders. Het is anders en ook weer niet. Want wat ik al zeg, ook in de opstellingen die ik in de ruimte begeleid, merk ik dat diezelfde diepgang wel aan het ontstaan is. Of dat dat steeds meer, ook daarheen beweegt. En soms kies ik er ook bewust voor om, als iemand bijvoorbeeld voor een tweede keer komt, om wel in de ruimte te werken. Want hoe mooi het ook is om helemaal in dat lijf te werken, soms is het ook nodig dat iemand wel iets aankijkt.
Ja.
Ja. En niet alleen doorvoelt in zijn lijf, maar echt letterlijk aankijkt.
Ja.
Of is het nodig dat iemand echt zijn voeten op de grond voelt en voelt van, ah ja, maar ik neem nu mijn plek in.
Ja.
Dus het is heel erg afhankelijk van de situatie wat ik en van de klant, waar die zichzelf toe aangetrokken voelt, ja, ook. Welke manier ik werk.
Ja, vind ik mooi. Want ik vind het mooi dat je heel erg afstemt op de situatie, op de klant, op wat je wel in je eigen intuïtie. Want dat is denk ik wat we ook allemaal nodig hebben. Want iedereen is anders. Kijk, in de reguliere gezondheidszorg, hè, is het allemaal, zijn er eigenlijk zo wat tabellen. Hè, ik geloof er eigenlijk niet in, want we zijn allemaal anders. En we hebben natuurlijk ook weer heel veel overeenkomsten. Maar ik vind het juist zo mooi dat je dan heel mooi afstemt. En wat er nodig is, zodat je... Ja. Ja, ik denk dat dat heel prachtig is.
Ja, want ik ben daar ook wel in overtuigd van de... Als ik dan, want ik geef inmiddels ook opleidingen hierin. Hè, dus ik zeg ook altijd tegen deelnemers aan de opleiding dan van... Ja, maar het gaat ook echt over... jij hebt de leiding, terwijl je ernaast zit. In de zin van dat je de bedding biedt en dat je... dat je aanwezig blijft en in wat je erbij vraagt. Maar je volgt daarin degene die op de tafel ligt.
Ja.
En ja, wat zijn of haar lichaam vertelt. En waar de beweging wel heen kan gaan en niet heen kan gaan.
Ja.
En dat voel ik wel verfijnder op de tafel dan soms in opstellingen in de ruimte.
Ja.
Dat je soms als opsteller nog wel verleid kan worden door wat ik dan allemaal... En het wordt wel steeds minder, omdat ik steeds meer ook mijn vraagsteller in het lijf volg, zeg maar. Maar soms gebeurt er zoveel in een opstelling. En dat ziet er dan allemaal zo... Dat beweegt allemaal helemaal mooi. En dat ontvouwt zich heel mooi. Maar als mijn klant naast mij er niet meer aangesloten is,
ja,
of het niet kan voelen, dan is het eigenlijk een heel mooi toneelstuk wat we opvoeren.
Ja.
Of het is, en misschien komt het op een diepere laag wel binnen, maar dan heeft het hier en nu niet heel erg veel bedding om te landen.
Ja, en ik denk ook dat dat de uitdaging is van een opsteller.
Absoluut.
Dus echt bij het innerlijk beeld van de deelnemer en blijven en daarop afgestemd blijven. En wat je ook zegt, want dat vind ik ook heel mooi, dat is ook, vind ik echt, de magie van een opstelling, zodat je het kan zien, maar ook kan voelen in je lijf. Ja. En ik weet niet hoe jij het ziet, maar wat mijn ontwikkeling wel is dat we ook veel meer tenminste, dat zie ik bij mijn eigen ontwikkeling ook. Heel vaak vragen van welke sensaties in de lijf, waar. Hè, dus echt ook dat hele lijf meenemen. En dat maakt juist, vind ik, de magie.
Ja, ja, absoluut.
Ja, prachtig. Ja. Prachtig. Dus waar kan ik bij jou voor terecht? Weet je wel, ik bedoel, ik weet ook dat je training geeft. Dat wil ik later wat meer over hebben. Want ik denk dat onder ons daar ook best wel geïnteresseerd in zijn. Omdat... we denk ik ook gewoon dat de maatschappij meer die ontwikkeling die kant op gaat. Maar ik wil eerst op het stukje van, welke mensen komen bij jou terecht? Wat?
Ja. Ik vind het altijd een hele moeilijke vraag.
Ja, is ook
een moeilijke vraag van het alles.
Maar je hebt natuurlijk klanten. Dus wij, en dan hoef je natuurlijk niet te zeggen wat maar meer van... Kom ik voor hoofdpijn? Kom ik als ik niet zwanger kan worden? Kom ik als ik kanker heb? Weet je wel? Ik bedoel, dat kanker is natuurlijk wel heel groot. En dan is natuurlijk de vraag, kan ik daar dan van genezen? Nou ja, weet je...
Ja, dat is een goede vraag, een goede toevoeging die je stelt. Want dan zeg je wel iets belangrijks waar ik nog wel iets over wil zeggen. Ja, dus mensen komen, als je zegt van wat voor mensen komen bij je. Het zijn mensen die ofwel zeggen van nou, ik heb nou zo vaak deze en deze klachten. Die hoofdpijn die maandelijks terugkomt. Of die pijn in mijn rug die iedere keer weer... maar ook mensen met endometriose, dus in de baarmoeder, mensen die zwanger willen worden, maar niet zwanger kunnen worden, mensen met kanker. Dus het gaat over terugkerende klachten of chronische ziekte of ziekte die je echt... ook wel met de dood confronteren.
Ja.
Je confronteren met enerzijds van... Hey, wat ik zelf in het begin ook zei... Ik heb het gevoel dat ik niet voluit kan leven. Dat is ook een hele grote groep. Die zegt van... Ik heb ergens het idee dat ik niet voluit kan leven. En dat merk ik in mijn relatie, in mijn werk, mijn gezondheid. Of mensen die echt met klachten of ziekte te maken hebben. En ergens ook voelen van... Ja, maar de dood is nu wel heel dichtbij. En ook voelen van, ik wil wel op een andere manier eens hier naar kijken.
Ja.
Ja, en zeker op het moment dat... gisteren ook nog iemand met diabetes die ook zei van, ik zou wat meer in balans willen zijn. Ik zou, van wat houdt me nou tegen om die balans in mezelf goed te krijgen?
Ik kan me ook voorstellen dat je het wil begrijpen als je diabetes hebt. Of dat je, weet je wel, dat je...
Ja.
Ja. Dat ze ook het weet je, of contact mee willen hebben. Ik weet niet, misschien is dat alweer omdat ik verder in het proces ben. Maar...
Ja, dus enerzijds, dus mensen komen soms en dan zeggen ze van, ik wil er van af.
Ja.
Ik wil er gewoon van af. En dan zeg ik, dat snap ik.
Ja.
En wat is er dan anders als je er van af bent? Wat is er dan werkelijk wezenlijk anders in jouw leven als je dit niet meer hebt? Dat is het diepere verlangen. En dan en met dat diepere verlangen, dat is waar we mee gaan werken. Want een opstelling is geen behandeling. Ik ben niet bezig met een behandeling van de ziekte.
Nee.
Bert Hellinger die zegt het ook heel mooi in De Kunst van het Helpen, in dat boekje. Daar beschrijft hij heel mooi hoe we eigenlijk in een opstelling met ziekte of symptomen, hoe dat eigenlijk niet wezenlijk verschilt van iedere andere opstelling. In de zin dat het gaat over het ontwarren van verstrikkingen en het vrijmaken van die levensstroom. Het zichtbaar maken van die verborgen dynamieken, waardoor het vrijer kan stromen. Maar dat het, hij noemt het echt aanmatigend is als we gaan proberen met een opstelling iemand te genezen.
Ja, ik denk ook niet dat het de taak is van de opsteller, hè? Dat is niet...
Nee, dus dat is...
Het is sowieso dat de deelnemer al zichzelf moet helen.
Dat
is de verhouding sowieso al. Maar goed, wel, je bent een hulpmiddel.
Ja, dus maar het is heel belangrijk, zeker als mensen komen met vragen... zeker met ernstige ziektes als kanker. Dit is wel... We gaan kijken en het is op het psycho-emotionele en energetische vlak dat we gaan kijken... En dat we, waar resoneert het mogelijk mee? Waardoor er wat meer ruimte komt voor jou om te gaan met deze ziekte. Om hierin te bewegen. Om soms om vredig te kunnen sterven. En soms zie je ook in een opstelling dat de kanker zich daadwerkelijk terugtrekt. En ook dat is geen... dat hoeft niet overeen te komen met hoe het in het fysieke lijf is. Dus dat is wel heel belangrijk om... juist omdat mensen met gezondheidsproblemen gewoon... En dat herken ik zelf ook. Van als je ergens last van hebt, dan wil je er vanaf.
Ja, precies.
Dus dat is wel een belangrijke om aan te geven van ja, het is geen cure.
Ja.
Hoewel ik wel ook, en dat is het tegenstrijdige eraan, hè, dus Hellinger die zegt ook van ja, het is aanmatigend om in die om eigenlijk in te proberen te grijpen in de weg die de ziel te gaan heeft. En het neemt niet weg dat het soms wel kan zijn dat het door het vrijer maken van die levensstroom, waardoor je meer aanwezig kan zijn in je eigen lijf, dat klachten wel verminderen of verdwijnen. Dat is de andere kant. Dus het kan wel, maar het is niet de insteek.
Ja, 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 want ik wou net vragen, wat vertellen de klanten? Weet je wel, wat vertellen de deelnemers als je zo terugkijkt? Want inmiddels heb je daar natuurlijk ook wel wat zicht op.
Ja. Ja, dus soms zijn het echt mensen die zeggen van, oh ja, maar ik zie nu echt, ik voel meer ruimte. Ik voel meer ruimte in mijn lijf. Bij bepaalde soort klachten, en dat zijn heel vaak de meer onbegrepen klachten, de zogenaamde solk-klachten, de somatisch ik ben niet zo goed in afkortingen.
Nee.
Somatisch onbegrepen lichamelijke klachten of iets. Nou ja, in ieder geval, de onbegrepen klachten waar de medische wereld eigenlijk geen labeltje op kan plakken.
Ja. Ja.
Daarin merk ik regelmatig en dat mensen bijvoorbeeld zeggen van, oh, ik kan opeens, ik kon mijn hand niet goed bewegen, maar ik kan nu weer iets vastpakken.
Ja.
He, dus daar waar vochtophopingen of ontstekingen in het lijf, bij de gewrichten zitten, dat is wel iets waarvan ik merk, en nog steeds is het niet zo van, nou, we doen een opstelling en dan is het weg, maar het zijn wel klachten waarvan ik merk, hey, daar is heel snel, of vaak is daar snel een reactie in, merkbaar, in het lijf, dat mensen verlichting ervaren.
Maar het zal ook wel heel veel gewoon het gevoel zijn in het mentaal.
Maar heel veel is het van, oh, ik ben meer aanwezig.
Ja.
Ik ben meer aanwezig, ik kan meer in mijn lijf zijn of zakken. Er is meer ruimte, ik voel me meer ontspannen.
Ja. Ja.
Meer in de rust zijn.
Maar dat is natuurlijk ook wel heel waardevol.
En ja, stel je voor dat je met een dodelijke ziekte zeg maar in contact bent, hè, dat die in je leven is. En jij bent in staat om meer bij jezelf te zijn, om meer te zakken, meer ontspanning en rust te ervaren en ruimte te ervaren. Dan ben je ook meer in staat om regie te nemen over je eigen proces en keuzes daarin te maken bijvoorbeeld. Van wat je wel wil, wat je niet wil. Of de mensen die hun angsten over jouw ziek zijn op jou projecteren, om daarmee om te gaan. Want ook dat is een groot onderdeel van ziekte.
Ja.
Dat je te maken hebt met een omgeving die zijn angsten en pijn en verdriet bij jou neerlegt of onbewust op jou projecteren. En hoe ga je daar dan mee om?
En we vinden dat nog niet altijd even makkelijk om dat te bespreken. Er zijn heel veel stromingen gaande. Ja, ja, mooi. Ja, ja. Hey, en hoe kunnen mensen jou vinden? Waar kunnen ze
bij? Ze kunnen mij vinden via mijn website.
Ja.
www.stefaniebussing.nl Op social media, Facebook, LinkedIn, Instagram.
En op CISO.
En op CISO. En op CISO.
Ja,
zeker, want dat is ook mooi om nog wel te noemen, dat in deze hele periode met corona, waarin ik heel lang vorig jaar en ook afgelopen, begin van dit jaar, niet lijfelijk heb kunnen werken met mensen op de tafel. Of soms hebben er ook periodes helemaal niet met opstellingen kon werken. En dan konden we met CISO en online, merkte ik dat ik bij heel veel mensen gewoon op diezelfde laag terecht kan komen.
Ja, dat is mooi.
De aanraking. En dat vond ik wel heel, en dat vind ik nog steeds iedere keer heel bijzonder. Door mijn eigen voorkeur blijft er naar uitgaan, hè, om fysiek, maar dat heeft ook met mij te maken en met dit medium. Maar tegelijkertijd merk ik hoe waardevol het is om zeker ook op deze manier zo diep met mensen te kunnen werken. Ik bedoel, Als je ver weg woont en je hebt, en je hebt een ziekte of je bent beperkt en je kan op deze manier eigenlijk, kunnen we dit werk met elkaar doen, dan is dat heel waardevol. Zeker voor mensen die niet in staat zijn om te reizen ook.
Ja, dus, ja, het is bijzonder hè, dat hoe de, ja, het energie of het veld, of hoe je, hè, ik heb al vanaf het begin gezegd, dat kent geen muren, kent geen tijd. Nee. En het, weet je wel, maar het is zo, ja, het blijft, ik vind het gewoon wonderlijk blijven, wat er mogelijk is.
Ja.
En het is natuurlijk fijn dat het ook zo kan.
Zeker.
Ik bedoel, het hoeft niet de manier, maar ik denk dat er geen de manier is. Ik denk dat je zegt ook, dat afstemmen en intuïtie gebruiken, en is prachtig.
Ja. Ja. Ja, dus dit is ook weer een manier erbij waarin in het voorgesprek eigenlijk. Want heel vaak, ik vind het altijd wel fijn om mensen eerst even, als ik ze nog niet ken, eerst even te horen. Dus mensen sturen me een berichtje meestal. En dan zeg ik van nou, laten we even telefonisch contact hebben. En dan om eventjes zo heel kort die vraag af te tasten. En samen af te tasten van wat is dan een goede manier om te werken.
Ja.
En op basis daarvan dan ook de afspraak in te plannen.
Ja, mooi. Nou, ze gaan je zeker vinden. Maar ik wil ook toch nog, want ik weet dat er inmiddels ook wel wat mensen die wel wat achtergrond hebben in systemisch werk. Dus je geeft ook training, want dit blijft toch een hele bijzondere tak.
Ja.
En wat trainingen geef je?
Ja, ik geef, dus ik geef eigenlijk niet zozeer meer losse workshops, wel nog een tweedaagse voor mensen die zeggen van nou, ik wil graag in een groep hè, mijn vragen onderzoeken, geef ik nog wel een tweedaagse licht op ziekte en gezondheid. Ja. En daarnaast voor mensen die zeggen van hey, ik wil dit wel onderzoeken, ik wil deze reis in mezelf en met mijn lijf wil ik wel aangaan en tegelijkertijd ik ben opsteller of ik ben coach met veel opstellingservaring. En ik wil ook wel graag op deze manier zelf leren werken. Geef ik een 10-daagse opleiding. Waarin je enerzijds dus echt je eigen proces doorgaat. En anderzijds ook leert hoe je dat systemisch werk via het lijf kan begeleiden. En hoe je opstellingen bij ziekte kunt of terugkerende klachten kunt begeleiden.
Ja.
En ik begin nu in juni starten we met groep 9. En dus gemiddeld 2 groepen per jaar.
Mooi. Heb je nog plek?
Ik heb nog plek. Ja, in juni.
Dan nog even plek promoten. Omdat het wel prachtig werk wat je doet. Ja.
Ja.
Meer mensen moeten dat weten wat je doet. Ja.
Ja. Ja, mooi.
Leuk.
Ja, dus dan ga je echt gewoon. Ja, we gaan op reis en we doen opstellingen in de ruimte. We doen opstellingen in kleine groepjes. We doen opstellingen natuurlijk op de tafel. En, één op één, maar ook met representanten erbij. En dat is ook heel mooi, want dan kan je echt zien hoe eigenlijk het veld, dat wat er in het veld gevoeld wordt en dat wat er in het lijf gevoeld wordt. En dat wat ik als begeleider daarnaast eigenlijk meevoel, hoe dat allemaal zo synchroon loopt met elkaar. En soms ook niet. En wat dat dan weer te vertellen heeft.
Ja, prachtig. Prachtig. En dat doe je op locatie, neem ik aan, hè?
Ja. Ja, ik zit hier in Haarlem bij Flow Plaza aan de Zanenstraat. En daar heb ik mijn eigen praktijk. En tegenover mijn eigen ruimte zit de zaal waar ik de opleiding geef.
Ja, top. Top. En op de website kunnen ze denk ik ook de informatie wel vinden, of niet?
Ja.
Top?
Ja. 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 En nu voor de opleiding geldt voor de opleidingsgroep van juni geldt nog een leuke vroegboekaanbieding. Die ik wat verlengd heb, omdat het allemaal rare tijden zijn. Zij is nu verlengd tot 15 mei. En we gaan 18 juni gaan we van start.
En wat is de vroegboete? Of dat is de aanbieding? Want dat vind ik...
Dat is ook altijd
goed.
Ja. Dus de aanbieding is €250 korting, zeg maar, op de deelnameprijs. En normaal is die €15,95 ex-BTW. En nu is die dan €13,45. En daarvoor, er zit altijd, als je denkt van, hey, ik vind dit interessant, er zit altijd eerst een intake bij. Dus we hebben even contact aan de telefoon, dan zeg je, ja, ik heb echt interesse. Dan zeggen we, oké, dan maken we een afspraak. Dan ga je zelf een sessie op de tafel ervaren. En op het moment dat je daarna en wij allebei daarna zeggen van ja, dit is een goed idee, dan is er pas echt een ja voor de opleiding. Dus ik heb er wel een stap in gemaakt, omdat ik het belangrijk vind dat je dit echt eerst zelf hebt ervaren voordat je zegt, hé, dit ga ik doen.
Ja, ja. Mooi. Ja. Nou, ik denk dat we wel een beetje aan het einde zitten.
Nou, hè?
Ja. En ik vond het heel erg leuk. Ik zou er eigenlijk nog meer dieper op in willen gaan. Omdat ik vind het interessant. Ik vond ook bij Steven Housen. Ik blijf het ook gewoon wonderlijk vinden. Alle opstellingen aan zich, zeg maar, hoe dat dan gaat. Hè? En dat, ik heb bijvoorbeeld een stel meegemaakt, die konden dus niet zwanger worden. Maar ook in die training. En later hebben ze dus aangegeven dat ze dus zwanger waren. Nou ja, weet je, dat zijn toch hele bijzondere. En buiten dat het echt dan, nu is het dan heel erg resultaatgericht. Maar ook gewoon mooi hoe ze elkaar meer vonden in die opstelling. En waar, zeg maar, de verstrikkingen lagen en dat die loskwamen, zeg maar. Dus ja, ik blijf het gewoon echt prachtig werk vinden. En, dus wie weet gaan we het ooit nog een keer een podcast doen, zodat we misschien wat dieper op...
Dit ging natuurlijk meer ook over mijn reis en over hoe... Ja. Maar zeker leuk om nog een keer dieper op de inhoud in te gaan. Ja.
Ja, hey, en tot slot wil ik je vragen, ik ben hem eigenlijk een beetje bezig met een Spotify-lijst te maken met systemische muziek. En ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik heb zo wel wat nummers die mij met opstellingen of familieopstellingen of met ziekteopstellingen wel, waar ik wel een associatie mee heb. Heb jij ook een nummer of misschien wel meerdere?
Ja, ik heb wel meerdere nummers, dus ik zat daar, als je dat zo zegt, dan zit ik er even over na te denken. Een nummer wat sowieso altijd bij me is, wat ik altijd mooi vind hoe dat het werk uitlegt, is van Stef Bos, De Onderstroom.
Mm-hmm. Ik schrijf ook voor. Ja, nou, ja.
Maar wat ik een... Ja, eigenlijk twee nummers die me zo, als je dit zo zegt, zo binnenkomen. En één nummer, daar begin ik vaak, die draai ik vaak voordat ik start. Ook met de opleidingsgroep start. En dat is Mike Scott met Bring Them All In. En dat gaat echt over, opstellingen gaat natuurlijk over, alles hoort erbij, iedereen heeft zijn plek. En dat geeft dat nummer eigenlijk heel mooi weer. Zo van Bring Them All In, Bring Them All In.
Ik ga maar luisteren, die ken ik niet. Ja, tenminste, en, niet zo.
Ja, die, ik kende hem ook niet, maar mijn partner heeft die mij aangeraden, zeg maar, op een gegeven moment. Of die vertelde dat en toen ging ik eens goed luisteren. Toen dacht ik, wauw, ja, het gaat echt over iedereen erbij halen. Of ze, wat ze ook gedaan hebben en waar ze ook zijn.
Mooi.
Ja, en dan, ik heb maar even een drieluikje.
Sorry. Nou, zo wordt het wel een lijst. Dus.
Ja. En een andere die ik zelf ook... dus het wachten uithouden, het niet weten uithouden... is zo'n belangrijk aspect van dit werk. En ook in de opstelling op de tafel... en als het gaat over ziekte... en we zeggen van, ik wil er van af. Het gaat steeds ook over overgave en controle loslaten. Dus... Een ander nummer wat ik regelmatig bij me heb is I Release Control. En ik weet even niet meer. Dat is meer zo'n spiritueel nummer. Ik kan je de link wel sturen.
Ja, stuur me. Maar ik denk dat ik weet wie het is, maar ik ben heel slecht in namen.
Ja, ik ook.
maar ik denk dat ik het weet. Maar stuur even goed even door. Ja. Ik vind het wel leuk om die toe te gaan voegen.
Ja.
Ja. Nou, Stefanie, hartstikke bedankt. Ik vond het heel leuk om, om dit uurtje, een half uurtje, ik weet het eigenlijk al niet. Dat is wel langer dan een half uurtje.
Ja.
Dit gesprek met je te hebben gehad. En ik hoop dat we in de toekomst nog een gevolg erop gaan geven. Want ik denk dat wij nog wel veel meer te kunnen bespreken. Dus dank je wel voor je tijd. En ga door met al het mooie wat je doet.
Ja, jij dank je wel voor jouw uitnodiging je fijne vragen en aanwezigheid waarin ik kon delen, zeg maar. En voor het mooie wat je in het CISO-platform ook neerzet.
Dank je wel.
Dat is belangrijk en mooi.
Ja. Ik vind het belangrijk dat we met elkaar. Ik vind het zo mooi, dit wat werk wat we doen, dat ik het echt nog bekender en toegankelijker wil hebben. En dat is wat ik hier allemaal mee wil bewerkstelligen, zeg maar.
Ja.
Dus, ja, we doen het samen. We doen het allemaal samen. En dat vind ik mooi.
Zeker.
Ja, oké. Dankjewel.
Hey, dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je een opstelling boeken of wil je deelnemen aan een evenement? Ga dan naar de website www.siso.com. En tot slot, ben je een opsteller en wil je ook een podcast opnemen met mij? Of weet je een opsteller die geschikt is voor deze podcast? Stuur dan een bericht naar info@siso.com. Fijne dag!